onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen, gemeente, de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 49. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119 het 88ste vers. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons uit 1 Koningen 8, vers 41 tot en met 43. En vervolgens uit 1 Koningen 10, vers 1 tot en met 13. 1 Koningen 8, vers 41 tot en met 43. En 1 Koningen 10, vers 1 tot en met 13, naar de wet des Heren. En Psalm 119, vers 88.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We beginnen te lezen uit 1 Koningen 8 bij het 41ste vers. Zelfs ook aangaande de vreemde die van uw volk Israël niet zal zijn, maar uit verre landen om uw naams wil komen zal, want zij zullen horen van uw grote naam en van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm als hij komen en bidden zal in dit huis. Hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, en doe naar alles waarom die vreemde tot u roepen zal, opdat alle volken der aarde uw naam kennen, om u te vrezen gelijk uw volk Israël, en om te weten dat uw naam genoemd wordt over dit huis, het welk ik gebouwd heb. En dan vervolgen wij in hoofdstuk 10 bij vers 1. En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde aangaande de naam des Heren, kwam zij om hem met raadselen te verzoeken. En zij kwam te Jeruzalem met een zeer zwaar heer, met kemels, dragende specerijen en zeer veel goud en kostelijk gesteente. En zij kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had, en de spijzen zijner tafel en het zitten zijner knechten en het staan zijner dienaren en hun kledingen en zijn schenkers en zijn opgang waardoor hij heen opging in het huis des Heren, zo was er in haar geen geest meer. En zij zeide tot de koning, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid. En ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. Wel gelukzalig zijn uw mannen, wel gelukzalig zijn uw knechten die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Gelooft zij de Heer uw God, die behagen in u heeft gehad om u op de troon Israëls te zetten, omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. En ze gaf de koning 120 talenten goud en zeer veel specerijen en kostelijk gesteente. Als deze specerij die de koningin van Scheba de koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte gekomen. Verder ook de schepen van Hiram, die goud uit Ophir voerden, brachten uit Ophir veel almugimhout en kostelijk gesteente. En de koning maakte van dit almugimhout steunsels voor het huis des Heren en voor het huis des konings, mitsgaders harpen en luiten voor de zangers. Het almugimhout was zo niet gekomen nog gezien geweest tot op deze dag. En de koning Salomo gaf de koningin van Scheba al haar behagen, wat zij begeerde, behalve wat hij haar gaf naar het vermogen van de koning Salomo. Zo keerde zij en toog in haar land, zij en haar knechten. Tot zover de schriftlezing.
We willen deze morgen met Gods hulp luisteren naar het vierde tot en met het negende vers van 1 Koningen 10. En we lezen nog het eerste en het laatste deel van onze tekst. 1 Koningen 10, vers 4 tot en met 9. Daar luidt Gods woord. Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had. Tot en met het negende vers. Gelooft zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad om u op de troon van Israël te zetten. Omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft hij u tot koning gesteld om recht en gerechtigheid te doen. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En we willen dankzegging doen voor de geboorte van een zoon. Bij familie Jongenelen van de Zwan, ze hebben hem de namen Job, Marijn, roepnaam Job gegeven. Zoeken wij Gods aangezicht. Heere, u brengt ons samen op deze uw dag. Geef ons er een diep besef van dat u recht hebt op deze dag. Ja, op alle dagen van ons leven. Maar heel bijzonder op de eerste dagen van de week die u zelf hebt afgezonderd, opdat wij uw naam zouden zoeken en uw naam eer zouden toebrengen. En Heere, als wij vanmorgen tot u naderen, dan moeten wij u belijden dat wij eerrovers zijn. Mensen die vanuit zichzelf helemaal niet gericht zijn op de eer van uw naam, maar die daar steeds afbreuk aan doen, die de eer van uw naam oneer aandoen. En Heere, dat geldt ook voor alles wat we in de achterliggende weken hebben gezegd en hebben gedacht en hebben verricht. Wilt u het ons laten zien, Heere, en wilt u er ons door het ontdekkende werk van uw geest van overtuigen, opdat we het niet alleen met ons verstand zullen weten, maar opdat ons hart eronder verbroken wordt en wij mogen zien en moeten gaan zien wie wij toch tegenover u geweest zijn. Wij bidden, Heere, vergeef ons onze zonden en bewaar ons voor de zonde. En wilt u geven dat wij deze morgen toch een gezegende dienst uit uw hand mogen ontvangen. Want Heere, het is zo nodig dat u zelf komt onder ons en dat u als de meerdere Salomo in ons midden bent. Dat u uw wijsheid doet horen en dat u onze oren en onze harten opent opdat die wijsheid ingang mag vinden. Heere, wil u dat doen? En wil u zo werken deze morgen in de harten van jongeren en van ouderen? We dragen, Heere, een ieder aan u op. We bidden of uw woord mag strekken tot bekering op deze zondag. Wil u het gebruiken om dat grote wonder in een mensenleven te schenken, dat mensen van nieuws geboren mogen worden. Heere, met minder kan het niet toe, dat hebt u onszelf geleerd. En als wij iets gaan zien van onze verdorvenheid en van alles wat er aan onze kant ontbreekt, dan werkt u toch ook daarop aan dat we komen tot die belijdenis, dat er niets minder nodig is dan het vernieuwende werk van uw geest, dan een nieuwe geboorte. Heere, wilt u krachtig werken met uw geest in zondaarsharten? Wilt u versterken wat u zelf hebt gewerkt? En geef ons, Heere, ook de wijsheid bij u vandaan om te onderscheiden als het gaat over ons eigen hart. Bewaar ons ervoor dat we zouden dwalen tot ons verderf. Heere, wilt u doorwerken waar u kwam met uw werk en wilt u zelf ook zorgen voor de vrucht op de prediking? Wilt u uw kinderen deze morgen laten zien wat voor schatten van wijsheid en genade en rijkdom er zijn bij die meerdere Salomo, opdat ze, Heere, met de bruid uit het Hooglied worden gebracht in de binnenkamers van de koning, om daar tot hun zaligheid te mogen zien wat u verdiend hebt. En Heere, wil u het dan ook brengen in hun harten? En wilt u hen bij die troost brengen? Heere, wij vragen van u of u zo aan ons wilt denken. Laat het woord opwekkend mogen zijn, vertroostend, maar ook vermanend en ontdekkend en ontgrondend, ontmaskerend ook. Want hoe nodig is het ook om te zien, Heere, wat uw werk niet is, als wij het er misschien wel voor zouden kunnen houden. Als wij op zand ons huis hebben gebouwd. Heere, wilt u ons dan nog tijdig een ontdekking geven van hoe wij dwalen? En maak ons maar oprecht. Heere, we bidden of u aan alle gemeenteleden gedenken wil die niet meer naar de kerk kunnen komen, die meeluisteren. Wil u ze op de plaats waar ze zijn opzoeken? En wil u uw woord in hun woningen en boven alles in hun harten brengen? We willen u bidden voor uw zieken. Geeft u ze uw bewaring en uw genezing als dat mogelijk is. Heere, wil u zijn met hen die al lang ziek zijn. Wilt u ze geduld schenken, maar boven alles wilt u de wegen van ziekte heiligen aan ons hart. Opdat we te midden van de moeite en van de tegenslag iets mogen leren van uw onderwijs en van uw genade. We bidden voor de rouwdragenden. Verschillende gemeenteleden hebben in de achterliggende week aan een geopend graf gestaan. Heer, het is u bekend. Wil u vertroosten en wil u sterken. En wilt u de roepstem ook op ons hart binden. Want ook wij moeten een keer sterven. En sterven betekent God ontmoeten. Sterven, dat betekent die grote, nooit eindigende eeuwigheid. En Heere, geef dat we dat mogen voelen. Dat we dat mogen voelen wegen op onze harten. Dat we geschapen zijn voor de eeuwigheid. En dat in het licht daarvan niet het tijdelijke het belangrijkste is. Maar geef ons dat we belang zullen krijgen bij de zaligheid voor onze onsterfelijke ziel. Heren, wij bidden of u wil denken aan degene die verblijd werden. En heel bijzonder noemen we u de naam van familie Jongenhelen van der Zwan. U hebt Cornelis en Maaike willen verblijden met de geboorte van een zoontje. Wonder van uw hand. Past om uw naam ervoor te erkennen. En Heere, geeft u wat nodig is om hun kleine jongen op te voeden zoals u dat van ons vraagt. Geeft u veel werk op de knieën bij de ouders. Om uw naam aan te roepen. En wil u in het leven van de kleine Job betonen dat de God van Job nog leeft. Heren, we bidden of u met Maaike wil zijn. Geeft u haar herstel en nieuwe kracht en alles wat nodig is. Ook uw bewaring. We dragen ze ook zo aan u op. Heren, we denken aan andere gemeenteleden die verblijd werden. In dat verband noemen we ook de jongeren die in de achterliggende week te horen kregen dat ze mochten slagen voor hun examen. U hebt het willen geven. U gaf de gezondheid. En u gaf de kracht en de wijsheid. Past om uw naam te erkennen. Laten ze dat in hun hart ook mogen doen. En laten ze stil mogen worden op hun kamer voor uw aangezicht. Heere, u hebt het gegeven. En leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heere, zie zo in gunst op ons neer. De zorgen die wij niet genoemd hebben, maar die u bekend zijn, we leggen ze ook in het gebed voor u neer. We bidden of u bijzonder op deze zondag, de laatste zondag, dat we als eigen dienaar van de gemeente en gemeenteleden elkaar ontmoeten mogen onder uw woord. Of u op deze dag ook alles wil schenken wat nodig is. Heere, geeft u te spreken. Laat uw dienaar eerlijk mogen spreken naar uw woord en naar de zin en de mening van uw geest. Bewaart u voor afdwaling. Geef u wat nodig is en stelt u uw woord tot een eeuwige zegen. Heere, zegen uw woord op alle plaatsen waar het uitgaat, in deze stad en daarbuiten. We bidden, laat de bazuin van uw woord een helder geluid mogen geven, hier en elders. En zie ons aan in uw gunst en in uw genade, en dat om Christus wil. Amen. Psalm 87, 2, 3 en 4 willen we gaan zingen. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer bij hen geteld die mijn grootheid zingen. Tweede vers en ook het derde en het vierde van Psalm 87. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor kerkelijke kassen en voor algemene kosten kerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een van de grote wonderen is dat de Heere het gebed een plaats geeft in de uitvoering van zijn raad. De Heere leidt alle dingen en bestuurt alle dingen naar de raad van zijn wil, leert Gods woord. Maar in zijn regering en in zijn raad geeft hij het gebed een plaats. Daarom mogen wij die twee dingen ook nooit tegen elkaar uitspelen. Dat gebeurt soms wel in onze verdorven gedachten. Dan zeggen we bij onszelf, de Heere heeft alle dingen besloten, alles staat vast. Dus ja, wat helpt het eigenlijk om te bidden? Maar dan zien we helemaal voorbij aan het feit dat God het gebed een plaats geeft in zijn leiding. De Heere is het die mensen opwekt tot het gebed. De Heere is het die mensen neigt tot het gebed, brengt tot het gebed. De Heere is het die mensen ook soms op zo'n wonderlijke wijze te bidden geeft. En de Heere is het die het gebed verhoort. Dat zien we ook in de schriftlezingen van deze morgen. En dan begin ik even in de schriftlezing die als eerste tot ons gekomen is. 1 Koningen 8. Dat is een lang hoofdstuk waarin het vooral gaat over het gebed dat Salomo heeft gebeden bij de ingebruikname. We zouden ook mogen zeggen de inwijding van de tempel. Tempel waar de koning jaren aan had gebouwd. En nu is die tempel gereed gekomen en nu buigt Salomo zich voor het volk dat aan de ene kant zich bevindt. En voor het aangezicht van de Heere, met zijn hoofd in de richting van het brandoffer en het heiligdom. Nu buigt Salomo zich in het gebed en hij vraagt of de ogen van de Heere dag en nacht open zullen zijn over het huis, over de tempel die hij bouwde. En een van de dingen die hij dan ook vraagt in dat gebed, we vinden het in vers 41 tot en met 43 van 1 Koningen 8, dat is of de vreemde die van uw volk Israël niet zal zijn, maar uit verre landen om uw naams komen zal en bidden zal in dit huis, of de Heere dan wil horen in de hemel en wil doen naar alles waarom die vreemde tot hem roepen zal. Dus in gedachten ziet Salomo mensen van uit verre landen gekomen naar de tempel in Jeruzalem. Hij ziet ze bidden en hij vraagt het aan de Heere: Heere, als ze komen, al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen, als ze tot u komen, als ze tot u bidden, wilt u ze dan ook horen? Wil u doen wat ze zeggen? Salomo heeft dus niet alleen zijn eigen volk op het oog gehad, Israël, maar Salomo heeft ook die volkerenwereld om Israël heen op het oog gehad. En daarin vertoont hij iets van de meerdere Salomo, de Heere Jezus Christus, de grote voorbidder. En als we dan vanuit onze eerste schriftlezing gaan naar de tweede schriftlezing en naar onze tekst, ja, dan zien we inderdaad iemand van verre landen komen. De koningin van Sheba. En waarom komt ze? We hebben het de vorige keer gehoord. Vanwege de naam des Heren. Dat was precies wat Salomo had verwoord in zijn gebed. Als iemand tot u komt, een vreemde uit een ver land, vanwege de naam des Heren, wil u dan horen en u komt erheen. En Salomo mag deze koningin van Sheba laten zien wie God is. We willen daar met de hulp van de Heere bij stilstaan. Als we nog een keer nadenken over meer dan Salomo is hier en letten op de koningin van Sheba aan de hand van drie gedachten. Allereerst wat zij ziet. Dat is vers 4 en het begin van vers 5. Als nu de koningin van Sheba zag al de wijsheid van Salomo, het huis het welk hij gebouwd had, de spijzen zijner tafel, het zitten zijner knechten, het staan van zijn dienaren en hun kledingen en zijn schenkers en zijn opgang waardoor hij heen en op ging in het huis des Heren. Wat ze ziet, dat is het eerste. In de tweede plaats, wat zij ondervindt. Dat zijn drie dingen die we lezen in het vervolg van de tekst. Allereerst vers 5b, zo was er in haar geen geest meer. Dan vers 6, waar ze zegt, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb. En tenslotte vers 7, en ik heb die woorden niet geloofd totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En dan tenslotte onze derde gedachte, wat zij getuigt, vers 8 en vers 9. Dus de koningin van Sheba, we letten erop wat ze ziet, we letten erop wat ze ondervindt en we letten erop wat ze getuigt. Vorige week hebben we de koningin van Sheba in gedachten zien gaan. Ik roep het even in uw herinnering terug, gemeente. Vanuit dat vergelegen land wat tegenwoordig de naam Jemen draagt, verscheurd is door een burgeroorlog. In die tijd een bijzonder rijk land, gelegen helemaal onderaan het Arabische Schiereiland. Land dat rijk geworden was van de handel in goud en in wierook en in edelstenen. En de koningin van Sheba heeft bij geruchten vernomen van koning Salomo, van zijn wijsheid en van zijn rijkdom en van zijn macht, maar vooral van de naam des Heren. En op een wonderlijke manier heeft dat daar in beweging gebracht. En is ze gegaan, heeft ze die toch wel vernederende reis voor een koningin uit die tijd. Want in het Oude Oosten waren staatshoofden niet zo gewend om verre reizen te maken naar het buitenland vanwege alle ongemakken die aan zo'n reis verbonden waren. Maar ze heeft die lange, vermoeiende reis door dat hete woestijnland van Saoedi-Arabië gemaakt. Meer dan 2000 kilometer is ze voortgegaan om daar te komen waar Salomo woonde en waar de God van Salomo troonde. En toen ze kwam in Jeruzalem, toen heeft ze zich begeven in de richting van het paleis van de koning. Indrukwekkend paleis. Dat bestond uit meerdere vertrekken. U kunt erover lezen, drie hoofdstukken terug in 1 Koningen 7. Daar wordt beschreven hoe Salomo 13 jaar heeft gebouwd aan zijn paleis. En hoe hij in dat paleis allerlei vertrekken heeft aangebracht. En we stellen ons voor dat de koningin van Sheba door het poortgebouw naar binnen gegaan, naar binnen geleid is, dat paleis in. En ze is allereerst ongetwijfeld gekomen in de troonzaal. Of de rechtszaal. Dat was de zaal waar de koning recht sprak. Dat was de zaal waar de koning zijn ontmoetingen met mensen allereerst had. En dat is ook de plaats waar deze koningin van Sheba al haar vragen en al haar raadsels voor Salomo heeft neergelegd. Ze sprak tot hem, zo hebben we gehoord, alles wat er in haar hart was. En dat trek ik de lijn door. Vanuit de persoon van Salomo, die we in de Bijbel ook kennen als een mens met zonden en met gebreken. Maar ik trek de lijn door naar hem die gezegd heeft, meer dan Salomo is hier. Christus zelf heeft zich vergeleken met Salomo. En in macht en in rijkdom en in wijsheid gaat hij ver boven Salomo uit. Meer dan Salomo is hier. Mag ik vragen, hebt u naar aanleiding van de preek van vorige week zondag een plaats gezocht bij hem? Hebt u uw hart uitgestort voor hem? Hebt u al uw vragen en al uw raadsels, al die dingen waarop u geen antwoord vindt, hebt u ze uitgestort voor zijn aangezicht? Daar roept de Heere toe op. Daar heeft de Heere toe opgeroepen. Als u, geliefde gemeente, nu in de achterliggende week, en de Heere heeft ons ervoor bewaard, maar als u nu in de achterliggende week uit het leven was weggenomen, onverwacht. Dat had gekund. We zijn in de achterliggende tijd opgeschrikt, verschillende keren, door onverwachte sterfgevallen. Maar als dat er nu was geweest, had de Heere dan, als u voor zijn troon staat, moeten zeggen: ik heb u nooit met uw raadsels en met uw vragen. Ik heb u nooit met die allerbelangrijkste levensvraag gezien aan mijn voeten. Het is u wel voorgehouden, de prediking van het woord. U bent er wel toe opgeroepen. Er is gezegd dat op die allerbelangrijkste vraag, die vraag: hoe kom ik met God verzoend? Hoe zal ik vrede vinden voor mijn ziel? Er is u gezegd dat de Heere op die vraag zeker zal antwoorden. Maar kwam u met uw vragen en met uw raadsels tot hem? Of zal de Heere het dan hebben moeten zeggen: maar je bent niet gekomen. Je hebt de aanbiedingen van het evangelie ook in dit opzicht veracht, naast je neergeworpen. Misschien in een wereldse onverschilligheid, waarbij we denken: het komt nog wel een keer, of het komt misschien nooit. Misschien met een bepaald godsdienstig verontschuldigen: ach ja, we kunnen dat ook van onszelf niet, en we doen dat vanuit onszelf niet, en we zijn er een vijand van. En dat is waar, maar pas op dat u het nooit als een schild gebruikt om uzelf te verdedigen. Want de Heere laat het ons spreken als een aanklacht, opdat we in de schuld zullen neervallen aan zijn voeten. De koningin van Sheba is gekomen. Ze heeft die lange reis gemaakt. Ze heeft er heel wat voor over gehad. Ze is gereisd in die hitte van de dag en in de koude van de nacht door de woestijnen heen. En uiteindelijk is ze gekomen bij Salomo en ze heeft gehoord hoe hij op haar vragen wilde antwoorden. En gemeente, meer dan Salomo is Christus. Als u met een schuldverslagende hart, als u met een leven waarin u het alles verzondigd hebt aan zijn voeten terechtkomt, en u zult het vragen: Heere, hoe zal zo'n zondaar als ik ooit nog zalig kunnen worden? O, dan zal hij op zijn tijd ook antwoord geven. Bij hem is raad, bij hem alleen. Hij kan alle vragen en alle raadsels van het hart oplossen. En wie onder ons deze morgen ervaart in zijn hart die trekking vanuit dat woord om tot hem uit te gaan en om tot hem te komen met alles wat u bezwaart en met al uw eigen onmogelijkheden en al uw vragen. Maar toen de koningin daar was in die troonzaal, toen is ze ook door koning Salomo verder geleid. Ze is niet in die zaal gebleven, maar ze is gebracht, zo begrepen we uit de geschiedenis, in het eigenlijke paleis van de koning. Vandaar dat onze tekst zegt, we lezen hem in vers 4, als nu de koning van Scheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis, het welk hij gebouwd had, en daarmee wordt hier bedoeld zijn paleis, en, vers 5, de spijzen van zijn tafel, het zitten van zijn knechten, het staan van zijn dienaren, hun kledingen en zijn schenkers. Dus de koning heeft daar een plaats gegeven, ook in zijn eetzaal, in zijn eigenlijke paleis, in zijn eetzaal. En daar heeft ze gezien hoe aan de tafel de hovelingen van de koning zaten, mee aan zaten. Daar heeft ze gezien hoe de dienaren van de koning de maaltijd opdienden. Daar heeft ze de schenkers rond zien gaan met de kannen, met drinken bij het eten. En daar heeft ze, dat ligt eigenlijk in de tekst opgesloten, zelf ook een plaats mogen krijgen aan de tafel van deze koning. Ze komt in de troonzaal waar ze haar vragen stelt. Ze wordt ook gebracht in de eetzaal. En dan ziet ze nog iets. En dat is het derde slot van vers 5. En als zij zag zijn opgang, waardoor hij heen en opging in het huis des Heren. We moeten het ons zo voorstellen, de tempel van Salomo lag direct, het paleis van Salomo lag direct naast de tempel die hij gebouwd had. Dat was heel nauw aan elkaar verbonden. En waarschijnlijk is het zo geweest dat er een trap liep, een opgang liep vanuit het paleis naar de tempel. En naar die opgang, naar die trap, heeft Salomo de koningin van Scheba ook meegenomen. En toen heeft hij het gezegd bij die trap, zo stel ik me voor. Dit is de opgang. Dit is de trap naar het huis van de Heere. Hier woont en troont de grote koning, voor wie ik buigen moet, van wie ik mijn wijsheid ontvangen heb, van wie ik mijn rijkdom ontvangen heb en al mijn macht. Hier woont de grote koning van hemel en aarde. De koning staat met de koningin van Scheba bij de opgang naar het huis des Heren. Gemeente, een hele praktische lijn. En dan ga ik even terug naar de geschiedenis zoals we ons proberen voor te stellen. Maar de koning Salomo wijst zijn collega, de koningin van Scheba, op zijn gang naar het huis des Heren. Doet u dat? Met uw collega op het werk wel eens spreken over uw opgang naar het huis des Heren. Wij wonen niet naast de tempel, ook niet direct naast de kerk. Maar er is wel een weg waar u deze morgen overgegaan bent naar de kerk toe. Dat is uw opgang. Spreekt u wel eens met anderen over uw opgang naar Gods huis. Daar hoeven we ons niet voor te schamen. Ik denk, als ik zo terugblik op de jaren die achter ons liggen en ik een klein beetje Rotterdam heb leren kennen, dat het in dat opzicht in Rotterdam misschien nog wel een klein beetje makkelijker is dan in heel wat andere plaatsen. Want er wonen hier heel veel mensen die weten helemaal niet van de dienst van de Heren, maar die zijn doorgaans ook hun vooroordelen een beetje kwijtgeraakt. Op andere plaatsen kan het toch wel eens zo zijn dat mensen in grote vijandschap niet meer naar de kerk gaan, er helemaal niets meer van willen horen of willen weten. Zulke mensen zullen er ook wel zijn in Rotterdam. Maar u en ik zijn toch in de achterliggende jaren ook wel mensen tegengekomen die zomaar een vraag stelden. Of waar u zomaar een mooie gelegenheid had om even te spreken over deze dingen. Dan hoeven we geen hele preken te verhandelen, maar zomaar een woord, een vraag. Zoals ik het in de achterliggende week een van onze oudere gemeenteleden nog hoorde zeggen over een ontmoeting. Toen er even iets uitgelegd werd van wat er na de dood is. Eeuwigheid. Dat betekent er komt nooit een einde aan. 100 jaar, 1000 jaar, 10.000 jaar, nooit een einde aan. En waar zul jij dan zijn? Waar zult u dan zijn? Dat zijn zomaar een paar zinnen. Geladen, zeker. Maar zinnen die een mens aan het nadenken kunnen zetten. Tot bezinning zouden kunnen brengen onder de zegen van de Here. De opgang naar Gods huis. Gemeente, laat die er mogen zijn en blijven. Ook in de vakante periode. Uw opgang naar Gods huis. Om u in alle getrouwheid onder het woord van de Here te stellen. Als dat kan. En de Heere weet ervan, als dat echt niet mogelijk is, dan moeten we de dingen ook voor zijn alwetende ogen neerleggen. Maar als het kan, als het enigszins kan, laat uw plaats niet onbezet onder Gods woord. Zoek een plaats onder dat woord. Dus nog iets wat bij dat woord opgang gezegd moet worden. U kunt dat namelijk, verschillende uitleggers wijzen daarop, ook lezen als een verwijzing naar het grote brandoffer dat gebracht werd. Bij dat brandoffer, dat weet u wel wanneer u wat bekend bent met de Bijbel, werd er een dier op het altaar gelegd en dat dier ging helemaal in vlammen, in rook op. Vandaar dat dat brandoffer ook wel werd genoemd, de opgang. Het zou ook kunnen dat Salomo bijzonder dat nog heeft aangewezen in deze ontmoeting. Dat hij die koningin van Salomo niet alleen heeft meegenomen naar die trap in de richting van de tempel, maar dat ze van een afstand in die tempel hebben geblikt. En dat ze daar het grote brandofferaltaar hebben zien roken, omdat daar een offer werd gebracht. En dan zijn we eigenlijk bij de kern van de boodschap van Gods woord. Want in de boodschap van het altaar en het offer en het bloed, daar wordt eigenlijk heel Gods woord in samengevat. Dat wijst heen naar Gods gerechtigheid. Die eist dat er genoeg gedaan wordt. En dat wijst heen naar Gods genade. Waardoor hij zijn zoon gegeven heeft. Als dat lam van God dat geofferd. Dat zichzelf zou willen offeren. In plaats van doodschuldige zondaren. Geliefde gemeente, wat betekent dat altaar voor u? We hebben zo in gedachten wat met de koningin van Scheba meegewandeld, als ik het zo zeggen mag. We zijn in gedachten even met haar geweest in de troonzaal. Hebt u uw vragen aan de Heere bekendgemaakt? Maar als u dat mocht doen, daar moet u toch geen genoegen mee nemen. Daar moet u geen rust in vinden. Bracht de koning u bij zijn schatten? Bracht de koning u bij de rijkdommen die hij verworven en verdiend heeft? Mag u vanmorgen op goede grond zeggen, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Ja, mag het altaar dat heen wijst naar heel het werk van Christus in uw leven onmisbaar zijn geworden. Wie mochten er in de achterliggende 7 jaar plaats vinden bij dat altaar? Gemeente, wie moesten zichzelf nu veroordelen voor Gods aangezicht en het zeggen, Heere, hier staat een mens doodschuldig in zichzelf. En waard om vanwege zijn zonde op het altaar gelegd te worden en te sterven. Maar wie mochten nu ook dat lam zien en zijn handen leggen op dat lam van God? Wie mocht hem zien terwijl hij naar het altaar geleid werd voor u? Wie mocht hem zien in de weg van zijn lijden en zijn sterven? Wie werd er zo gebracht bij de opgang in de tempel, om het zo te zeggen? Rust niet, gemeente, voordat u de zaligheid hebt gevonden in dit Lam van God als een arme zondaar. Rust niet voordat u zichzelf veroordelend uw zonde hebt zien weggedragen in het werk van dit Lam van God. Het is groot om een plaats te krijgen met al je vragen aan de voeten van de Heere, met al je raadsels. Maar gemeente, rust niet voordat u het weten mag. Mijn zonde weggedragen door dat Lam God. Wat de koningin van Scheba zag, en over de 2 andere gedachten moet ik korter zijn, in de 2e plaats, wat ze ondervindt. Wat is dat? We diepen dat ook op vanuit de tekst. Ik stip het vanwege de tijd maar wat korter aan. Het eerste slot van vers 5. Toen ze dat allemaal zag, was er geen geest in haar. Vanuit de grondtaal betekent het woordje geest ook adem. Dus u mag ook zo lezen, er was geen adem meer in haar. Ze was, met eerbied gesproken, buiten adem van, ja, waarvan denkt u? Van verwondering. Van verwondering over alles wat ze te zien kreeg. Verwondering over de wijsheid van Salomo, verwondering over de rijkdom van Salomo, verwondering over de God van Salomo. Over de naam des Heren, waarvan ze had gehoord in haar verre land. Maar nu had ze er iets van gezien met haar ogen. En dan komt er in haar hart diepe verwondering. Er is geen geest meer in haar geweest. Dat is iets, geliefde gemeente, van de Bijbelse bevinding. Wat is bevinding? Nou, we vinden het hier in de tekst. Ik geloof dat in onze tekst 2 dingen zeker worden aangestipt. En het eerste is dat er in u geen geest meer is van verwondering. Als u iets mag ontvangen van de genade van de Heere, dan wordt hij groot en dan wordt u klein. En dat wordt, als het goed is, meer en meer. Hij steeds groter, ik steeds kleiner. En als ik iets mag zien van zijn wijsheid en mag ontvangen van zijn wijsheid in het licht van mijn eigen dwaasheid, dan komt de verwondering. Als u iets mag zien van zijn genade voor zo'n mens als dat ik ben, in mijn schuld en in mijn afmaking en in mijn zonde, is dat dan niet iets om u diep over te verwonderen? Vinden we dat ook niet steeds in Gods woord? Wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben, zegt Mefiboset. Wie ben ik en wat is mijn huis dat ge me tot hiertoe gebracht hebt, zegt Jacob. De verwondering die heeft een plaats in het leven van Gods kind. Is dat er altijd? Was het er maar altijd? Was er altijd maar verwondering? Gods kinderen, en ik zeg dat vanmorgen ook tot bestraffing van degene die de Heere vrezen. Maar Gods kinderen kunnen soms ook weer de dingen zo vanzelfsprekend gaan vinden. Zo vlak worden van binnen. Dan zijn ze niet op hun plaats. Als de Heere ze weer eens op hun plaats brengt, dan komen ze terecht bij het wonder. Als de Heere ze weer eens terugbrengt op de plaats waar Hij ze vond en opzocht, dan komen ze in het wonder terecht. Heere, wat is het toch dat U op mij hebt neergezien? Verwondering. Als die verwondering helemaal ontbreekt, dan moeten we ons hart en leven er nog maar eens een keer op nakijken, gemeente, in het licht van Gods woord. Dat is geen bijbelse bevinding dan. Verwondering. En dat is ook wat de koningin van Sheba bevindt. Dat prachtige wat we lezen aan het begin van vers 6. Ze zei tot de koning: het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid. En dan ook maar het slot van vers 7 er direct bij. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Daar moeten we even op letten. Wat zegt de koningin van Sheba? Het is waarheid geweest wat ik gehoord heb. Maar nu ik het zie met mijn ogen, besef ik dat de helft me nog niet aangezegd is. Wel, dat is het tweede wat we moeten noemen bij echte bijbelse bevinding. Het eerste, dat is dat er als de Heere overkomt door een wonder van zijn genade en uw genade schenkt, dat er dan geen geest meer in u is. Dat er dan diepe verwondering en verootmoediging overblijft. Maar het tweede wat er ook echt altijd bij bijbelse bevinding hoort, dat is dat u gaat belijden: het is waarheid wat ik gehoord heb. Het is waarheid wat Gods woord zegt. En dan kun je het misschien jaren gehoord hebben. En dan kun je het er misschien met je verstand altijd echt mee eens geweest zijn. En dat moeten wij deze morgen, gemeente, ook in de komende tijd, dat moet u nooit verachten. Ik ben wel eens mensen tegengekomen die spraken maar wat verachtelijk over een historisch geloof, over het ermee eens zijn wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat moeten we niet doen. De oude dominee onder wie wij in Sliedrecht nog gekerkt hebben, die zei vaak: het historische geloof, dat is wel de bedding waar de Heer zijn bijzondere genade doorheen wil laten stromen. Wij moeten het historische geloof niet verachten. Het is niet genoeg. Dat is de andere kant. We moeten het ook nooit overschatten. Maar het is een grote zegen als je onder het woord wil komen en je mag het eens zijn met het woord van God en je zoekt een plaats onder dat woord en je zoekt eerlijk behandeld te worden. Alleen, en dat zeg ik er tegelijkertijd bij, het is niet genoeg. Dat is wel het gevaar. Dat is het gevaar dat we kunnen zeggen: nou ja, we zijn het er wel mee eens en verder leunen we toch wel weer gerust achterover. Maar je kunt het jaren historisch eens zijn met Gods woord en je kunt het gehoord hebben en weten met je verstand. Maar op de dag dat de Heere in uw leven komt, op de dag dat u met de koningin van Sheba mocht komen tot die meerdere Salomo, dat uw ogen door Gods geest geopend worden voor de waarheid van zijn woord en dat u het echt mag zien met toepassing op uw eigen hart, dan zult u het gaan zeggen: het is echt waar wat Gods woord zegt. En de helft is mij niet aangezegd. Met andere woorden, de werkelijkheid overtreft verre de woorden die ik gehoord heb. De helft is me niet aangezegd. Waarvan? Ja, ook van mijn schuld. Van de menselijke verlorenheid. Jaren geleden, het was niet in onze gemeente, maar sprak ik eens een jonge vrouw en die zei tegen me: dominee, over de ellende hoef je niet zoveel te preken hoor, ik ken mezelf wel. Ik weet wel dat ik een zondig mens ben. Toen hebben we daar met elkaar over doorgesproken en toen heb ik gewezen naar deze geschiedenis. Toen heb ik gezegd, als jij daar echt iets van ziet, voor je eigen hart en voor je eigen leven, dan zeg je, dominee, de helft is me nog niet aangezegd. U hebt misschien gepreekt over de ellende en over de verdorvenheid van een mens, maar de helft van wat er in mijn hart is aan ellende en verdorvenheid, dat is nog niet eens aangezegd. Het is veel erger. Dat gebeurt als God in je leven je ellende gaat laten zien. Echt waar. En ik weet wel dat de Heere een mens ook verder leidt en dieper leidt en brengt. En dat alles niet op één dag geleerd wordt. Maar het geldt wel. Het is waar wat Gods woord zegt. Het is waar als Gods woord zegt dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. En ik ga het beamen. Het is ook waar, gemeente. En wat is dat toch een blijde uren. Een grote dag in het leven van een zondige mens. Als uw ogen voor het eerst geopend worden voor de Heer Jezus Christus. In zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid. Voor die borg en voor die zaligmaker. En als er in de prediking iets van hem gezegd is, altijd tekort. Maar u mocht iets van hem zien, dat u het gaat zeggen. De helft van wat er in hem is, dat is me niet aangezegd. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat ook. Maar u gaat terug naar het woord en u gaat God houden voor waar. U zegt, het is waarheid wat ik gehoord heb. En daarvoor is nodig, gemeente, het werk van de Heilige Geest. Dat kan een dominee ook na 7 jaar preken mensen niet geven. Maar dat kan de Heere wel geven. En dat wil de Heere ook nog schenken. Dat uw ogen zo geopend worden. En dan het derde wat de koningin van Scheba bevindt. En dan zingen we eerst een psalm. Dat is wat ze zegt in vers 7. En ik heb die woorden niet geloofd. Totdat ik gekomen ben. En mijn ogen dat gezien hebben. Ik heb gemeente, toen ik die woorden las en overdacht bij de preekvoorbereiding, daar maar eens een hele poos stil over nagedacht. En dat moet u ook doen. En jij. Ik heb die woorden niet geloofd totdat ik gekomen ben en mijn ogen hem hebben gezien. We gaan zingen van Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Nog kort iets over onze laatste gedachte, wat ze getuigt. Ja, want dan gaat de koningin van Sheba ten slotte nog getuigen in vers 8. En ze zegt, welgelukzalig koning Salomo zijn uw mannen. Welgelukzalig deze uw knechten die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Wonderlijk is dat. Een koningin, buitengewoon rijk. Straks geeft ze 120 talenten goud aan de koning. Dat is omgerekend waarschijnlijk 4000 kilo. Een ontzaglijke schat. Maar deze rijke koningin van Sheba, ze spreekt knechten gelukzalig. Wel gelukzalig zijn uw knechten die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Staat u me toe, gemeente, deze morgen nog even een verwijzing te maken naar datgene wat tot mij persoonlijk kwam, ook bij de lezing van deze woorden. Ik had ze zo niet gezocht, het was vervolgstof waar ik nog graag in uw midden over wilde preken. Maar toen ik deze woorden las, toen heb ik ook nog wel even moeten terugdenken aan die achterliggende 7 jaar. Ze waren in mijn ogen als een enige dag. Ze zijn voorbijgevlogen. En er is tegelijkertijd heel veel gebeurd. We hebben elkaar mogen leren kennen. We hebben elkaar mogen ontmoeten. Velen van u hebben een stuk vertrouwen gegeven, waarvoor ik u ook echt dankbaar ben. We hebben met elkaar mogen stilstaan bij het woord van de Heer onder allerlei gelegenheden. Maar 7 jaren dragen ook het stempel van eigen tekort en van eigen schuld. Ik hoop er vanmiddag nog wel wat over te zeggen vanuit de tekst. Maar van de Heer valt er geen kwaad woord te zeggen. Als een dienaar van de Heere weer naar zijn wijsheid mocht horen. En dat is ook gebeurd in de achterliggende jaren. Dan gold wel het woord van de koningin van Sheba. Welgelukzalig. En dat zeg ik niet om een mens naar voren te dragen of een mens in het middelpunt te zeggen. Maar dat zeg ik om te roemen van de grote meerdere Salomo. Welgelukzalig als zijn stem gehoord mocht worden, als hij wijsheid wilde schenken en al het goede was van hem. Dat goede, dat gaf de Heere ook wel, en dan kom ik nog even terug bij het begin van de preek, in de weg van het gebed dat er in het midden van de gemeente is geweest. Ik heb dat op verschillende manieren en op verschillende momenten mogen ervaren. Ook bij de voorbereiding van de preken. Een dominee wil dat het liefst een beetje kunnen. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Het liefst zou je dat een klein beetje in je vingers krijgen. Zodat je op een gegeven moment bij jezelf kunt zeggen, nou ja, preken voorbereiden, dat kan ik nu wel. Maar dat leert een mens nooit. Dat moet je altijd weer krijgen. En de Heere, die de volkomen wijze God is, die laat dat ook aan dienaren van het woord merken. En kan het wel eens zijn dat je na 4 dagen zwoegen met een tekst toch ergens diep van binnen voelt, maar dit moet het helemaal niet zijn. Het moet iets anders zijn. Heere, wat moet het zijn? Of dat je helemaal geen licht krijgt over een tekst, maar tegen die tekst blijft aanlopen en het niet goed ziet. En dan ineens soms, wonderlijk, de tekst viel open, het woord van God viel open. De Heere gaf licht over zijn woord. Soms wel eens, en dan zeg ik gemeente niet tot mijn eigen eer, maar soms wel eens als je zelf in alle moedeloosheid niet eens bidden kon. Maar je besefte, in de gemeente wordt er gebeden. En het is me in de achterliggende week bij ontmoetingen, in de achterliggende weken bij ontmoetingen, nog meerdere malen verzekerd. Dominee, er is veel gebeden voor de prediking van het woord. En er blijft gebeden worden. Is dat gebed er ook bij u, bij jou? Ook door de weeks. Heere, laat dat woord tot zegen mogen zijn, opdat uw wijsheid ontvangen wordt door, ja, zoals een van de gemeenteleden dat terecht zei in de achterliggende week tegen me. Ik bid veel hoor, dominee, en dan zeg ik, wil u die arme stakker helpen? Nou, zo is het. Die arme stakker helpen. Niet om mezelf te beklagen, maar wat is een mens in zichzelf? Een dwaas, een arm mens. Een mens die het niet weet en die het niet ziet. Maar Gods woord zegt, op uw nood geschrei doe ik grote wonderen. En dan eindigt de koningin van Salomo, dat is het laatste vers van onze tekst. Gelooft, zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad, Salomo, om u op de troon Israëls te zetten. Waarom? Omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint. En waartoe? Daarom heeft hij u tot koning gesteld om recht en gerechtigheid te doen. En dan trek ik de lijn nog één keer door naar de meerdere Salomo. Want gemeente, de prediking moet uitlopen op hem. De prediking moet schriftuurlijk zijn, moet bevindelijk zijn en die bevinding komt op vanuit Gods woord, als het goed is. Maar de prediking moet boven alles gericht zijn op die ene naam onder de hemel gegeven. De naam van de Heer Jezus Christus. God de Vader heeft hem op de troon gezet. Dan trekken we de lijn maar direct door, van Salomo naar hem. God de Vader heeft hem op de troon gezet, als de verhoogde middelaar. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij regeert. Ook vandaag, ook in de vakante periode. Hij is degene die zorgen kan voor de gemeente van Kralingen, voor een vertrekkende dienaar van het woord en zijn gezin, voor de gemeente van Katwijk aan Zee, waar de herdenstaf wordt opgenomen als de Heer het geeft. Hij is bij machte om harde harten te verbreken. Hij is bij machte om uw hart te negen en samen te voegen tot de vrees van zijn naam. Hij is gezeten op de troon, hij regeert. Waarom? Waarom heeft God hem op de troon gezet? Wat we lazen in vers 9. Omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint. Omdat God, mag ik het zo zeggen, omdat God een volk van verloren zondaren in zichzelf lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Daarvoor is Christus de weg gegaan van zijn vernedering. Daarvoor is Christus de weg gegaan van zijn verhoging. Daarvoor is hij gezeten en gesteld en geplaatst op de troon. Omdat God zondaren lief heeft met een eeuwige liefde. Omdat hij zondaren zalig maken wil. En omdat daar niets minder voor nodig is dan die grote koning op zijn troon. En dat werk met eeuwigheidswortels, dat werk gaat nog door. Zijn huis moet vol worden, zondaren moeten worden toegebracht tot de laatste dag. En allemaal zullen ze er iets van leren als ze toegebracht worden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koren van goede tierenheid. Opdat zijn naam alle eer mag ontvangen. Gemeent het laatste, de koningin van Sheba. Eenmaal zullen wij ook haar ontmoeten. Christus zegt, zij zal opstaan tegen het geslacht, tegen de generatie in de tijd van zijn rondwandeling op de aarde. Maar zij zal ook opstaan als wij op die grote dag der dagen voor Gods rechterstoel worden gesteld. En zal ze dan moeten opstaan tegen u, tegen jou? Zou Christus dan moeten zeggen, deze vrouw is gekomen van de einde der aarde. Ze heeft er meer dan 2000 kilometer reizen door de woestijn voor over gehad om te komen en om wat woorden te horen van Salomo. Omdat ze alleen maar een gerucht gehoord had van de naam des Heren. En zondag in zondag uit is het woord aan jou, aan uw hart gelegd. En u hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Zal de Heren dat moeten zeggen? Zal de koningin van Sheba dan zo tegen ons moeten opstaan en ons moeten veroordelen? De Heere geven dat ze ons vandaag in het heden van de genade vanuit de tekst nog mag gaan beschuldigen, mag aanklagen, op de knieën mag brengen, dat Gods geest dit woord gebruikt en dat u neervalt aan de voeten van degene die gezegd heeft, meer dan Salomo is hier. Open uw mond en ik zal hem vervullen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf dit woord willen naprediken, willen toepassen? Vergeeft u het zondige, zegen het uwe. Brengt u ons vanmiddag weer samen en hoort u ons om Christus wil. Amen. Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heel bespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, is onze slotzang. 45, vers 1. Ontvang gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.